Marathon Interview. Welkom bij de speciale zomereditie van het Marathon Interview van de VPRO. 3 uur lange live gesprekken in deze maand juli, elke zaterdagavond. En vandaag is de beurt aan bioloog-schrijver Midas Dekkers in gesprek met Floortje Smit. Bioloog, publicist en presentator Midas Dekkers. Geboren in Haarlem in 1946, groeide op onder de tafeltjes van het café van zijn ouders in Amsterdam. Hij studeerde biologie, specialiseerde zich in de Zuidoost-Aziatische zoetwaterkogelvissen systematiek, maar is niet het type dat buiten probeert te determineren of er een mannelijke of een vrouwelijke kiekendief overvliegt. Als studeerkamerbioloog beleeft Dekkers er meer plezier aan om tussen de boeken van zijn helden als Charles Darwin en Desmond Morris te ijsberen, op zoek naar die ene mooie zin of die boeiende parallel tussen mens en dier. Dat leverde in zijn ruim 40-jarige carrière al heel wat moois op. De 1250 columns die hij schreef voor het radioprogramma Vroege Vogels bijvoorbeeld. Een aantal bekroonde kinderboeken. Televisieprogramma's als Pootjes of Max Laatvermogen of Nieuwslicht of Het Ei van Midas. En vooral zijn essayistische boeken over onderwerpen als poep, bestialiteit, vergankelijkheid, sport, kinderen, het verlangen naar geborgenheid en de kroeg. Momenteel werkt hij aan een boek over mensenrassen. Zijn onderwerpkeuzes, de opmerkelijke feiten die hij uit zijn mouw lijkt te schudden en zijn losse manier van vertellen maakt hem geliefd bij lezers en aan de talkshowtafels. Hij provoceert en hij relativeert. Maar wie alleen al naar de ellenlange literatuurlijsten achterin zijn boeken kijkt, weet dat Dekkers alles wat hij zo geestig beweert kan staven en dodelijk serieus neemt. Hoogste tijd voor een gesprek over onder meer het beest in de mens, de angst voor aftakeling en de 1,5 meter maatschappij. Via de blik van de bioloog. Oh ja, reageren kan via hashtag marathoninterview op Twitter of mailen naar marathoninterview@vpro.nl. En de interviewer van dienst is als gezegd Floortje Smit, historicus, journalist en radiopresentator van de Human. En voor de Volkskrant werkt ze als filmjournalist en heeft ze al ruim 10 jaar een column waarin ze de beeldcultuur analyseert. Ook een professioneel observator dus. Floortje Smit, Midas Dekkers, de microfoons staan open. Aan jullie het woord.
Nou Midas, daar zitten we dan in een soort rare studio met allemaal plastic schermen ertussen. Voor mij voelt dit heel onnatuurlijk.
Ja, maar ik zie je wel hoor.
Ja, we zien elkaar wel. Maar er zit toch een soort gekke barrière.
Nou, dat is misschien een hele goede basis voor een goed gesprek. Dat je enerzijds heel dicht bij elkaar bent en anderzijds toch een soort van afstand weet te behouden.
Laten we dat over pak een beetje 3 uur nog eens analyseren of dat inderdaad zo werkt. Je bent 74, je bent man, je haat sport, laat ik het zo zeggen. Je lust ook wel een borreltje en daarmee ben je eigenlijk natuurlijk gewoon de doelgroep voor corona. Wat dacht jij toen dat virus om zich heen greep? Mijn laatste uur heeft nu geslagen.
Kut, dacht ik. Ja, dat is het laatste wat ik kan gebruiken. Want ik had me erop verheugd om 75 te worden. Ik ben nog nooit van mijn leven 75 geweest. Dat lijkt me ontzettend spannend. En om daar nou van afgehouden te worden door zo'n virus, dat is op zich al vreselijk, maar nog vreselijker dan dat is het dat ik nou juist degene ben die al die jaren voor zo'n soortement van virus heb gewaarschuwd. Dus ik wist, als ik over straat liep al 30 jaar, dat er achter elke deur een virus op de loer kan liggen om mij naar de strot te springen. En ik heb ook mensen daar in de loop der jaren regelmatig voor gewaarschuwd, maar die zeiden dan zo geruststellende dingen dat ik op het laatst zelf begon te denken dat ik een roepende onrustzaaier in de woestijn was. En net op het moment dat ik dacht van nou, die 75, 76 misschien wel, komt dat virus eraan.
Ja, je maakt er een grapje over, maar je was wel echt bang, toch?
Nou, en terecht. Zo'n virus is dodelijk. Je kan het niet zien. Niemand kende de eigenschappen van deze variant. En ja, ik roep al jaren dat we met veel te veel mensen op deze aarde wonen. En dat het dus maar wachten is tot er een van de virus misbruik maakt van onze al te overvloedige aanwezigheid. Stel je voor, ja, ik ken dus al. Stel je voor, je bent een virus en je woont in een bijna uitgestorven vleermuis. Dat loopt niet goed af met jou. En er lopen daar 7,5 miljard sappige mensen lopen daar rond, klaar om geïnfecteerd te worden. Slaan elke waarschuwing die er wordt gegeven, slaan ze in de wind. Zijn nog zo stom om mondkapjes te maken. Wij beschouwen ons als een super geïndustrialiseerde maatschappij met een geweldige geneeskundige omgeving. En als je vraagt om een mondkapje, nee. Nou, zou u dan misschien een mondkapje voor ons willen maken? Ja, nee, dat is heel moeilijk, mondkapjes maken. Ik zeg, wat is er nou zo moeilijk aan dan twee elastiekjes en iets ertussen? Nee, nee, nou ja, goed, we weten allemaal hoe dat gelopen is. Dus gegeven het feit dat niemand zich hier serieus op had voorbereid, en dat ik vervolgens tot de risicogroep nummer 1 benoemd word, ja, dan moet je wel heel achterlijk zijn als je niet in je pas gekochte tweede huisje je verschuilt in de hoop dat het misschien, maar tegen beter weten in de hoop dat het nog wel eens over zal waaien.
Wat heb je gedaan? Want je hebt je dus inderdaad letterlijk in Heino, hè, daar is je tweede huisje.
Ja,
heb je
prachtig hoor, ja, heerlijk daar. Ja.
Heb je je verschanst?
Ja, nou ja, nou heb ik natuurlijk de mazzel dat ik schrijver ben. Dus ik ben toch al een soort Einzelkenger klinkt zo aanmatigend. De Vlamingen hebben daar een mooi woord, een eenzaad.
Prachtig.
Iemand die in zijn eentje een beetje aan het prutsen is ergens. Hè. Dus je hebt een hele zaal met allemaal mensen. En ergens in een hoekje, daar zit, er zit zo'n kereltje. En als je dan zegt van wil je er niet bij komen? Die zegt van ja, ik kom zo. Laat mij nog maar even. Dus ja, ik heb het ideale karakter voor een pandemie.
Nou, dat komt dan toch goed uit. Zo ga je die 75 dus wel halen eigenlijk.
Dat zijn aanmatigende dingen. Wacht maar tot jij 74 bent, dan zeg je dat soort dingen niet zonder op zoek te gaan naar ongeverfd hout wat hier niet te vinden is om af te kloppen.
Maar jij zei net al van die overbevolking, daar heb ik eigenlijk altijd al voor gewaarschuwd. Heb je toen ook altijd al gezegd van er komt een pandemie, er komt altijd een...
Ja, ik loop al heel lang mee in de milieubeweging. En zo in de jaren 60, 70, toen was iedereen het erover eens dat overbevolking een van de grootste bedreigingen was die ons boven het hoofd hingen. En waarom? Ja, dat wisten we ook niet. Overbevolking. Toen de tijd was agressie een heel populair onderwerp. Toen Dick Helenius, mijn voorganger, die had toen nog verhalen over als je ratten in een kooi, te veel ratten in een kooi deed, dan werden ze heel agressief en dan gingen ze allemaal dingen doen. En als je te veel mensen bij elkaar zou stoppen, nou, je zou eens zien wat er dan gebeurde. Nou is inderdaad, sinds Dick Lenis dat gezegd heeft, inmiddels ook alweer 30, 40 jaar geleden, een hoop agressieve ellende over de wereld uitgestort. Maar daar was ik persoonlijk niet het bangste voor, afgezien van atoombommen en zo. Ik was toch banger dat er... Als je heel veel van één diersoort hebt, dan gaan er dingen gebeuren. Maar wat er precies gaat gebeuren, dat weten we niet, omdat er nog nooit van zo lang zal zijn leven heel veel van één diersoort zijn geweest. Moet je voorstellen, er zijn 10 miljoen diersoorten nu. En in de loop van de wereldgeschiedenis zijn er nog veel meer. Dus er zijn misschien wel 1 miljard of 10 miljard, kan mij wat schelen, zoveel diersoorten geweest. En nog nooit is er één soort geweest die alle andere soorten van de aardbol afdrukte. Ze probeerden het wel. Elke diersoort op deze aarde die weet geen groter plezier dan het alle andere diersoorten zo moeilijk mogelijk te maken om de baas te spelen op deze planeet. Maar die voorgaande 10 miljard diersoorten is dat niet gelukt. En dan ga je je toch als bioloog afvragen, als ik hier een diersoort zie, de onze, de mens, die pretendeert hier de baas te kunnen spelen. Wat staat hem dan te wachten? Wat zijn dan waarom is het die andere diersoorten nooit gelukt? Nou, om de eenvoudige reden dat als er heel veel, ik zeg maar wat, muizen komen, dan komen er het volgend jaar heel toevallig heel veel uilen die al die muizen op gaan vreten. Totdat al die muizen op zijn, dan steken die uilen weer de moord. Het mooie voorbeeld wat ik van de week weer tegenkwam, in mijn tuin. En mensen moeten thuis ook maar eens kijken. In je achtertuin, hè, dat is algemeen bekend. In je achtertuin kijken naar kleine beestjes. Mm-hmm. En wat zie je in je achtertuin met kleine beestjes? Dan zie je dat die pissebedden die daar lopen, daar zijn er een heleboel van blauw tegenwoordig.
Is dat zo?
Ja, mensen komen naar me toe en zeggen, meneer Dekkers, is de atoomoorlog al begonnen? Want ik vind opeens allemaal blauwe pissebedden. Echt hemelsblauwe pissebedden. En ik ben het eens uit gaan zoeken hoe dat allemaal zit. En wat is nu het geval? Dat die pissebedden, die leven in onze tuintjes zo verschrikkelijk dicht op elkaar, dat als er een virusinfectie in zo'n pissebeddenpopulatie komt, die kunnen zich ogenblikkelijk vermenigvuldigen. Omdat die pissebedden zitten verschrikkelijk dicht op elkaar. En bovendien, hè, dus zo'n virus komt in zo'n pissebed. Die pissebed die kleurt helemaal hemelsblauw. Gewoon van alle virussen wat erin zit. Die pissebedden die gaan dood. En die andere pissebedden die eten die halfdooie pissebedden op en die krijgen daardoor ook dat virus binnen. En als al die pissebedden maar dicht genoeg op elkaar zitten, nou ja, een helderder beeld van wat er met de mensheid op dit moment aan de hand is, kan ik nauwelijks schetsen. We zitten zo verschrikkelijk. Vroeger waren er ook epidemieën. In de middeleeuwen de pest en zo. En de afgelopen 20 jaar hebben we ebola gehad en dat soort van zaken. Maar dan hadden we altijd nog één mazzel, dat zo'n epidemie of pandemie moet je zeggen. En die beperkte zich toch, ondanks dat aanmatigende pandemie hoor, toch, nou, laten we het voor het gemak zeggen, tot één continent op zijn minst. Maar we staan nu zo schoudertje aan schoudertje. Iemand zei laatst, als de overbevolking zo doorgaat, zijn er straks alleen nog maar staanplaatsen op het planeet. Hou dat beeld voor je. Stel je voor dat je een virus bent en dat de mensen daar echt hutje aan mutje opeen gaan. Nou ja, je hoeft als virus, je hoeft geen vleugeltjes meer te hebben vandaag de dag, niet eens pootjes meer. Je wordt gewoon al hoestend en proestend, word je van de ene bevolkingsgroep naar de andere voortgezet. En zolang wij mensen daar geen middel tegen hebben, en dat hebben we niet, laten we dat even goed afspreken, dat hebben we niet, is het absoluut feest voor dat virus. En zodra wij mensen daar wel een middel voor hebben, dan muteert dat virus gewoon even. Daar zitten die jongens niet mee. Ze hebben geen neus, ze hebben geen mond, ze kunnen geen auto rijden, ze hebben geen raketten, ze hebben de wetenschap niet uitgevonden, ze hebben geen jenever leren maken. Het zijn de grootste sukkels van de hele planeet. Maar één ding kunnen ze verschrikkelijk goed, en dat is muteren.
Ja, maar ze nemen het op tegen ons, hè, tegen de mens. En wij kunnen vaccins maken, dus er is natuurlijk
ze
wel
ze nemen
hoop.
Het helemaal niet tegen ons op. Wij bieden ons gewoon aan. Wij zijn daar gewoon massaal, zijn we daar met open buik klaar gaan liggen. Kom dan.
Maar je ziet geen hoop. Je ziet geen hoop op dat dit nog in te dammen valt. Dit is gewoon het begin van het einde.
Nou ja, Ik heb in de loop van mijn jaren geleerd dat met onheilsprofetieën je op deze wereld niet ver komt. Zie ik een hoop of niet? Ik hou me toch vast aan het klassieke beeld van de milieuprofeet, die ons vergelijkt met een stelletje mensen die in een autootje heel hard op een betonnen muur afrijdt. En die zeggen, goh, rijden we lekker, hè? Oh, voel je die wind in je haren? Oh, weet je wat, geef nog wat meer gas, nog wat harder. Nog meer wind door mijn haren. Oh, wat gezellig. Je ziet die muur gewoon staan. Hij staat er. Ik vertel geen sprookjes. Natuurlijk, aan alle groei komt een eind. De basis van de situatie waarin wij verkeren is het geloof in groei. Er is geen politieke partij te vinden die niet in groei gelooft. Al was het maar dat ze ontzettend graag willen dat hun eigen partij zou groeien. Het gaat in Nederland ontzettend goed met de natuurbescherming. We hebben nog nooit zoveel leden gehad, nog nooit zoveel geld geïn. Maar tegelijkertijd gaat het verschrikkelijk slecht met de natuur. En hoe komt dat? Omdat wij, natuurjongens, kennelijk niet goed genoeg in staat zijn om uit te leggen dat aan alle groei een einde zit. Het merkwaardige is dat een meisje van 3 jaar oud kan jou uitleggen, althans kan mij uitleggen, dat een boom niet tot in de hemel groeit. Dat weten we. Een boom groeit niet tot in de hemel. Maar hoe ver groeit een boom dan wel? Aha, moet je naar de bioloog. En wat zegt de bioloog? Die kan het precies voor je uitrekenen. Wij weten op de centimeter nauwkeurig hoe hoog een boom kan groeien. Want als een boom te hoog groeit, dan kan het water wat hij met zijn worteltjes heeft opgenomen, dat kan de bovenste blaadjes niet meer bereiken, omdat de krachten waarmee die watermoleculen zich aan elkaar hebben gehecht tot een soort snoer helemaal tot bovenin, dat breekt. En dan krijgen de bovenste blaadjes geen, en dan kan hij verder niet meer groeien. En wij kunnen precies uitrekenen hoe sterk die krachten tussen die watermoleculen zijn. Dus wij weten, een boom groeit tot 115 meter en dan basta. Klaar. Dan is het af. En als een boom zo stom is om wel verder te groeien. Nou, en wat gebeurt er nou? Elk meisje van 2 of 3 jaar kan jou uitleggen waarom bomen niet tot in de hemel groeien. Later, als ze bioloog worden, dan weten ze dat dat tot 115 meter gaat. Maar helaas, een hoop van die meisjes worden later geen bioloog. Die worden econoom. En dan zijn ze het idee dat bomen niet tot in de hemel groeien geheel en al vergeten. Volgens economen zijn er slecht. Nooit een econoom als bosbouwer aanstellen. Er komt niks terecht van het bos, want die denken dat dat de hemel in groeit. Ja.
Ik kwam tijdens mijn research kwam ik een grappig fragment tegen in het archief van Beeld en Geluid. Het is een sketch van Cob Spijkers. En ik wil hem je even laten horen, want jij figureert wel vaker in de vorm van, of Paul Groot, die speelt jou wel vaker in Cob Spijkers. En dit fragment gaat over SARS.
Hey, ik wil naar echt grote nieuws. Dat is SARS, de bericht over SARS. De hele wereld is in rep
en
roer.
Ja, en terecht. Ja. Als je eenmaal de SARS onder de leden hebt, nou, dan haal je de nieuwe aardappeltjes niet meer.
Nee.
Maar ik begrijp de grote ophef niet zo goed. Want eerst hebben we jarenlang met zallen lopen mopperen dat de aardkloot zo vol is. Wordt er eens wat aan gedaan van hoge rand, is het weer niet goed.
Ja, ik wil toch ook even als staatsman zeggen, er is geen enkele reden voor de nodige paniek.
Juist.
Ik heb begrepen dat je de ziekte, of in ieder geval er alleen aan kunt doodgaan als je zwak bent, oud en niet meer zo goed ter been. Dus op dit moment maken we ons alleen zorgen om de spelers van het Nederlands elftal.
Juist.
Ja, ik vond het een fascinerend fragment. Het is uit 2003. Het zijn alle dingen waar nu heel erg verontwaardigd op gereageerd wordt.
Had nog even doorgezocht. Nee, alle complimenten voor je research. Maar had 10 jaar eerder gezocht, had je soortgelijke fragmenten kunnen vinden. Sterker nog, naarmate je verder teruggaat, vind je betere fragmenten. Want het rapport van de Club van Rome, dat is al uit begin jaren 70. En daar stond het al haar fijn, onontkoombaar, Geen escape mogelijk, stond het daar al precies uitgelegd, dat als wij zo door zouden gaan zoals wij gingen, dat het slecht af zou lopen. Nou, wij zijn doorgegaan zoals wij gingen. Aan het feit dat het nog steeds niet echt slecht is afgelopen, ontlenen sommige mensen een argument om te denken van, zie je wel, dat die jongens toen geen gelijk hadden. Nee, die jongens toen hadden het grootste gelijk van de wereld. Wij mogen in onze handen knijpen dat de bom nog niet gebarsten is, maar Heb geduld.
Maar je ziet hier in dit fragment ook, zie je Gerrit Zalm. Dat is de tweede spreker die je hoort. Die zegt, het zijn toch alleen maar de zwakkere van de samenleving. Dus het maakt niet uit. Daarmee zie je ook meteen een parallel met Marianne Zwageman, die een column heeft geschreven, hè, over corona. We kappen het door hout eigenlijk alleen maar weg. Alleen de oudere mensen overlijden. Voelde jij je toen aangesproken of niet? Of dacht jij toen, ik ben door hout?
Aangesproken door wie?
Door Marianne Zwageman.
Nee, ik ben een beetje hardhorend aan die kant. De vergelijking gaat natuurlijk. Mevrouw Zwageman heeft waarschijnlijk een slechte biologieleraar gehad. Want het kappen van dor hout is tegenwoordig geheel en al uit de mode. Integendeel, wij laten al het dode bomen en al het dorre hout, dat laten wij tegenwoordig juist liggen in de bossen. Je kan tegenwoordig in geen bos meer. Als er eenmaal iets in de mode is geraakt, dan wordt het ook alom toegepast. Je kan geen bos meer lopen of je struikelt over de dode bomen die boswachters nu weer hebben laten liggen om de biodiversiteit verder te verhogen. Dor hout staat in de biologie in ieder geval de laatste jaren in hoger aanzien dan ooit, omdat wij inzien dat juist in dat dorre hout, daar zit het nieuwe leven in. Daar zitten de grondstof waar het jonge hout op kan. Dus die zwammen die breken dat oude hout af, waardoor die jonge hout weer groeien kan. En er zitten ook allemaal zaadjes in dat dorre hout die daar tijdens een bosbrand 25 jaar geleden enzovoort. Nee, er is geen beter hout dan dorre. Niet per se als je een huis gaat bouwen, dan moet ik het sterk afraden. Maar als je een leuke natuurlijke tuin in wil richten, zou ik daar veel dor hout in leggen.
Maar zij vertolkt wel een beetje een tendens in de samenleving die jij ook constateert in je boek De Vergankelijkheid. Dat er op een hele negatieve manier wordt gekeken naar oudere mensen.
Ja, er wordt er wordt niet zozeer op een negatieve manier gekeken naar oude mensen, maar er wordt vooral op een positieve manier gekeken naar jonge mensen. Kijk dat wij ooit, niet eens zo heel lang geleden, nog niet zo'n overbevolkingsprobleem hadden. Dat kwam niet omdat de oude mensen doodgingen. Oude mensen die gaan altijd dood. Ja, dan moet je maar geen oud mens zijn. Nee, dat is duidelijk. Daar zijn oude mensen voor. Wie moet er anders doodgaan? Nou, wie moet er anders doodgaan? Jonge mensen, die moeten doodgaan. Om overbevolking te voorkomen zijn twee mogelijkheden. Of er moeten meer oude mensen doodgaan, of er moeten meer jonge mensen doodgaan.
Dat is een
of er moeten minder jonge mensen geboren worden, of er moeten meer. En nou is het uit oogpunt van de overbevolking, heeft het doodgaan van oude mensen geen enkele zin, want die planten zich toch niet meer voort. Ik wou bijna zeggen toen alles goed was, maar dat is in dit geval niet aan de orde. Vroeger had je voornamelijk kindersterfte. Dat de mensen tegenwoordig gemiddeld veel ouder worden dan vroeger, komt niet doordat de mensen zoveel ouder worden. Want je had in de middeleeuwen had je ook mensen die 70, 80, 90 werden. Dat was helemaal niet uitzonderlijk. Maar er gingen veel meer mensen die gingen als kind al dood, als zuigeling, kort na de geboorte. Om nog maar te zwijgen van de kraamvrouwen die daar ook nog eens bij bezweken.
Maar ga je nu een pleidooi houden voor kindersterfte?
Nee, ik ga eerst duidelijk maken dat. Ik beschouw overbevolking als de ergste onvermijdelijke plaag, of de ergste plaag die ons bedreigt. Nou, wat moet je daar dan aan doen? Moeten er meer mensen dood of moeten er minder mensen geboren? Sorry, ik drukte me daar net onhandig uit. Maar dat zijn de twee mogelijkheden. Of meer dood of minder geboren. Er gaan er niet meer dood natuurlijk, want we hebben met die medische wetenschap van alles en nog wat aan gedaan. In het verleden was het zo dat er dus echt ongehoord veel kinderen tijdens of kort na de geboorte overleden. God zij geloofd en geprezen, laten we dat toch even goed vaststellen, is daar een einde aan gemaakt. Ik moet er niet aan denken dat ik een vader zou zijn van een kindje en dat in mijn handen zou sterven. Dat is ongeveer het ergste wat er bestaat. Ook om ook dat te voorkomen, moeten we gewoon zorgen dat er moeten gewoon minder kinderen geboren worden. En dat is iets wat je tegenwoordig niet meer hardop mag zeggen. Waarbij de mensen vergeten zijn dat in de jaren 70... mensen hebben zo'n kort geheugen. In de jaren 70 was het regeringsbeleid dat er minder mensen geboren zouden worden. Dat was echt door de Nederlandse regering afgesproken dat er minder Nederlandertjes gemaakt zouden worden. En om welke reden dan ook, eind jaren 70 is dat onderwerp is taboe verklaard. En de enige landen die nu nog bevolkingspolitiek voeren, dat zijn de landen die roepen dat er meer kinderen gemaakt moeten worden. Er zijn twee soorten van. Je hebt de landen die luid oproepen, er moeten meer kinderen gemaakt worden. Landen als Frankrijk bijvoorbeeld. Die zijn bang dat er minder Fransheid in de wereld zou zijn. Die willen het liefst dat er overal stokbroden gegeten worden en alpinopetten gedragen. En dan heb je ook nog landen die het officieel niet zeggen, maar die het in de praktijk wel bevolkingspolitiek bedrijven, in die zin van dat er meer kindertjes moeten worden geboren. Geld te geven. Als je kindertjes krijgt, krijg je geld. En als die kindertjes niet opgevangen kunnen worden thuis, dan is er gratis kinderopvang. Als die kindertjes te stom zijn om op school goed te leren, dan krijgen ze extra geld om, ondanks het feit dat ze stom zijn, toch een diploma te halen. Er is hier een cultuur waarin het krijgen en het koesteren van kinderen op alle mogelijke manieren wordt bevorderd. En daar is heel veel voor te zeggen. Dat is heel aardig, dat is heel leuk, dat is heel gezellig. En dat is, alleen leidt het wel tot een verschrikkelijke overbevolking.
Maar zoveel kinderen worden er toch gemiddeld niet geboren in Nederland. Ik bedoel, het is toch gewoon gemiddeld keurig 1, nog iets per stel.
Ja, zo dacht ik ook. Zelfs ik heb wel eens de momenten waarop ik denk dat het misschien toch nog wel eens goed afloopt met de wereld. Zoals de afgelopen jaren, toen ons werd voorgespiegeld dat er aan het einde van de eeuw nauwelijks meer Nederlanders zouden zijn dan nu. Maar als je de krant hebt gelezen, dan weet je dat er de afgelopen weken nieuwe berekeningen zijn gemaakt, waarin rekening wordt gehouden met in 2050 22 miljoen Nederlanders. 22 miljoen. We hebben aanzienlijk minder. Dus we moeten.
Wat moeten we dan?
We moeten dus voor 4 miljoen, 5 miljoen Nederlanders moeten wij een huisvesting bieden. Die moeten wij verwelkomen. Kijk, als je ze geboren laat worden, moet je natuurlijk ook aardig tegen ze zijn. Anders moet je ze niet geboren. Dus die mensen moeten ergens wonen. Nou, en wat zien we dus nu op dit moment? Wordt dus bijvoorbeeld het conflict tussen woningbouw en natuur. Dat loopt verschrikkelijk hoog op. Zo hoog zelfs dat de natuurbeschermers niet eens meer hun mond open durven doen. Hè. Dus er wordt nu gezegd, er moet minder stikstofuitstoot zijn. Waarom moet er minder stikstofuitstoot zijn? Nou, dat is logisch, denken wij biologen. Want anders gaan de natuurgebieden naar de kloten. Nee, lees ik in de krant, er moet minder stikstofuitstoot zijn, want anders wordt de woningbouw belemmerd. Want als er te veel stikstofuitstoot is, dan mogen ze geen nieuwe huizen bouwen. En die nieuwe huizen die moeten gebouwd worden, omdat er zoveel nieuwe Nederlanders bijkomen. En ik ben ouderwets opgevoed. Ik ben opgevoed in een gezin waar werd gezegd van genoeg is genoeg. Als er te weinig geld is, dan geven wij niet meer uit. Als er te weinig kleren zijn, dan draag je de kleren van je oudere broertje maar. Als de koffie op is, nou dan drinken we maar water. Zo ben ik. Nou, wij leven in een heel klein land. Daar passen naar mijn schatting ongeveer 5 miljoen mensen in. We hebben er desondanks hebben we er 17 miljoen of zo, of 18 miljoen in weten te persen. En er komen nieuwe mensen bij en die roepen allemaal, wij willen ook wonen. En wat de mensen ook roepen is, wij willen groter wonen. Het is onvoorstelbaar. Amsterdam heeft tegenwoordig ongeveer evenveel mensen als een eeuw geleden. Maar Amsterdam is inmiddels meer dan 5 keer zo groot. Dus dan denk je, wat is er nou gebeurd? Zijn die Amsterdammers nou 5 keer zo dik geworden? Nou, zijn er inderdaad wel wat Amsterdammers die wat dikker zijn dan vroeger. Maar om nou te zeggen dat alle Amsterdammers 5 keer zo dik zijn geworden en daarom 5 keer zo grote huizen nodig hebben, dat is niet waar. Maar de Amsterdam is wel 5 keer zo groot. Dus ten eerste hebben wij steeds meer mensen in dit land. En elk mens voor zich wil dan ook nog eens 5 keer zo groot wonen als dat men vroeger woonde. Ja, je kunt Nederland niet opblazen. We hebben zoveel vierkante kilometer. En dat je kunt het dus verstandig zou zijn om te zeggen van, we hebben zoveel vierkante kilometer. Daar passen zoveel mensen op. En als er meer mensen zijn dan dat, Dan moeten ze maar ophouden met zich te vermenigvuldigen, totdat er weer genoeg gestorven zijn. Wat ze vroeger in de milieubeweging zei van, een nieuw kindje. Nee, ja, dat is geen probleem. Ja, je kunt wel een nieuw kindje krijgen tegen inlevering van een oud mannetje. Dat de boel weer een klein beetje
in balans. Kijk, je zegt de hele tijd, als we het gaan beredeneren, en dat kan natuurlijk allemaal. Alleen als bioloog weet je ook dat er dingen in de natuur zitten. En een van de dingen, er zijn denk ik hier twee dingen in de natuur van de mens die hierbij problematisch zijn. Het eerste is dat de mens altijd uitgaat van zijn eigen belang. Dus natuurlijk wil die meer ruimte. En het tweede ding is dat mensen gewoon, ze hebben die anticonceptiepil, maar die gaat op een gegeven moment toch door een soort biologische drang om te baren de deur uit.
Ah, mijn lievelingsonderwerp. Wat ontzettend aardig dat je dat naar voren brengt. Het zijn vooral vrouwen die dat merkwaardige wijze zeggen. Die hebben het over een natuurlijke drang om te baren.
Ja.
Maar die bestaat dus helemaal niet.
Elke zorg gaat toch voortbestaan?
Nee, jullie hebben geen flauw idee hoe gemeen en achterbaks moeder natuur is. Ik zal het je vertellen. In de hoop dat je daar wijze lessen uittrekt. Kijk, de natuur die zorgt ervoor dat er niet te veel van. Maar ook wel genoeg natuurlijk. Hè. We hebben allemaal op school geleerd dat in de natuur draait het om voortplanten. Dat is de heilige wet van de natuur. Dus de natuur die zegt tegen elke soort, je moet je zoveel mogelijk voortplanten. En dat doen alle andere soorten doen het ook. En dan gaan ze met elkaar ruzie maken. En dan ontstaat er een natuurlijk evenwicht. Als je hebt opgelet in biologieles, dan weet je dat allemaal. Maar hoe doet de natuur dan? Die zegt dus tegen elke soort, je moet je voortplanten. Dat is belangrijk. Maar de moeder natuur die weet ook wel dat voortplanten, dat is helemaal niet prettig. Dat wil zeggen, het baren. is helemaal niet prettig. Dat doet pijn. Dat kost ontzettend veel energie. Je kan er ziek van worden. Vroeger was het ook zo dat vrouwen bij het baren van hun kinderen een grote kans hadden om te sterven. Dat is nog steeds een beetje, maar vroeger was dat echt verschrikkelijk. Heel gevaarlijk. Dus elk dier dat goed bij zijn hoofd is, dat plant zich niet voort. Ten eerste is dat baren heel vervelend. En ten tweede, de meeste beesten die hebben al nauwelijks te eten. Jij bent een gnoe en jij loopt daar in de gnoeienwei in Afrika. En je hebt nauwelijks te eten. Het stomste wat je kan doen is kinderen baren die voor jouw poten het weinige gras wat er nog is wegeten. Dus als een dier verstandig zou zijn, dan plant hij zich niet voort. Want dan, ten eerste hoeft hij dan die kinderen niet groot te brengen. En ten tweede spaart hem dat de narigheid van. Heeft de natuur een hele valse truc opgevonden. Die heeft paren heel leuk gemaakt. Paren is een van de leukste dingen die dus, ik kan het je van harte aanraden. Er heeft allerlei leuke kantjes zitten eraan. En nou zijn dus de meeste dieren, dus alle dieren die willen paren, want het is hartstikke leuk. En de meeste dieren, of eigenlijk alle dieren op één na, die zijn te stom om te weten dat als ik vandaag ga paren, dat er dan over 2 of 3 of 4 of 5 maanden, al naar gelang de diersoort, een hele pijnlijke baren volgt. En als ze aan het baren zijn, weten bij God niet meer dat dat door dat paren is gekomen. Dus de volgende keer doen ze het weer. Er is één diersoort op de hele wereld die erachter is gekomen dat als je gaat paren, dat je dan gaat baren. Nou, dat weet de mensheid al eeuwen en eeuwen en eeuwen en eeuwen. Nou, daar sukkelen we mee voor. In 1960 is er een fantastisch middel uitgevonden om ervoor te zorgen dat je wel lekker kan paren zonder dat je vervelend hoeft te baren. Het enige wat je hoeft te doen is een flink aantal dagen in de maand dat pilletje slikken. En dan zijn we het hele probleem. Er zit nog geen ziekenfonds ook, geloof ik. Ik weet niet precies hoe dat tegenwoordig is.
Volgens mij moet je er tegenwoordig gewoon voor betalen.
Nou, dan moet je klaar. Nou, kom maar lenen bij mij dan. het is zo. En we doen, voordat ik allemaal boze mensen te horen. Ik weet dat er mensen zijn die het verschrikkelijk veel plezier aan beleven om kinderen te hebben.
Dat is
voor
ook
wie
zo.
Voor wie dat verschrikkelijk leuk is om kinderen te krijgen en om ze te hebben en om ermee om te gaan. Er zijn zelfs kinderen die het heel leuk vinden om kind te zijn van. Maar er zijn volgens mij, maar dat mag je al helemaal niet meer zeggen, ook vrij veel ouders die als ze eens in de spiegel kijken, als niemand ze ziet, bij zichzelf denken van, was dit nou de optimale besteding van mijn leven om 30 jaar lang snotneusjes af te vegen en luiers te verschonen?
Ja, maar dat is natuurlijk de mening van iemand die ooit wel bewust de beslissing heeft genomen om geen kinderen te krijgen. Dus dat moet je ook wel vinden.
Dat klinkt bijna als een beschuldiging. Het lijkt me dat iedereen die goed bij zijn hoofd is, die beslissing moet nemen. Tenzij die toevallig. Je hebt mensen die hebben de gekste hobby's. Ik heb een hobby om met oude sleepboten rond te varen. En die andere mensen verzamelen teddyberen.
Maar voor het in stand houden van de menselijke soort moet er gebaard worden, toch?
Dus nou, maak je over het in stand houden van de menselijke soort. Maar in die zin dat er wordt genoeg gebaard om de menselijke soort in stand te houden. Maar als we doorgaan met al dat baren, komen er misschien wel zoveel mensen dat ze elkaar verstikken, virussen over zich afroepen, oorlogen, wat dan niet. En dan is het netto resultaat misschien dat er veel minder mensen overblijven dan wanneer we gewoon een klein beetje ons verstand hadden gebruikt en ervoor gezorgd hadden dat alleen mensen die daar echt lol in hebben eraan beginnen.
We zitten dus eigenlijk met te veel mensen. We zitten te krap bij elkaar. Maar aan de andere kant houden we ook heel erg van geborgenheid en elkaar aanraken. En toen net aan het begin van deze hele coronaperiode die 1,5 meter samenleving werd aangekondigd, toen mocht de filosoof en voormalig denker des vaderlands René ten Bos, die mocht komen in Dit is de Dag in het radioprogramma, en die zei toen dit.
Nou, dat is een van de interessante paradoxen die je nu ziet. Dat is dat we aan de ene kant die oproepen hebben om eenheid te krijgen, en aan de andere kant moet je afstand nemen. Ja. Nou, dat gaat heel moeilijk worden. Ik ga een duur woord gebruiken. De mens is een tygmofiel wezen.
Ik ben blij dat u het aankondigt, dan kunnen we even vasthouden. Ja.
Dus tygmofiel. De mens wil aangeraakt worden. Ik geloof dat Miras Dekkers daar ooit een mooi boek over schreef. En die had het toen over ratten, maar wij zijn niet veel anders. Wij willen gewoon aangeraakt worden, constant.
Ja. Ik ga het even rechtzetten. Het woord heb jij verzonnen. Ja. En het boek gaat over veel meer dan ratten. Het gaat ook over katten en over kakkerlakken, maar vooral ook over de mens.
Het gaat over heel veel levende wezens die het prettig vinden om geborgenheid te voelen. Dus het gaat heel erg over het tastzintuig, wat in onze tijd nogal veronachtzaamd wordt. Mensen vinden het gewoon heel fijn om iets. Toen jij een kindje was, althans als je net zo'n kindje was als ik, als er iets gevaarlijks was en je lag in je bedje, dan trok je de dekens over je heen en liefst zo strak mogelijk. En als er dan voelde je je veilig totdat het onweer uitbrak. En als het een heel erg onweer was, dan mocht je je bedje uit, dan mocht je naar beneden rennen, naar de keuken. En dan mocht je, althans ik mocht dan onder de keukentafel gaan zitten. En dan was je natuurlijk je moeder en die nam haar in de armen. Maar het gaat vooral om het tasten, om je vast te houden. Als je in een vliegtuig zit en je stort neer, het eerste wat je doet is de leuning voor je vastgrijpen. En die leuning die gaat net zo hard naar beneden als het hele vliegtuig en jij ook. Maar de gedachte, of als je een trap afgaat, alleen al het idee dat er een trapleuning is, al hou je hem maar met je pinkje vast. Ik had laatst een kwaaltje, moest ik met een wandelstok lopen. Steunen op die wandelstok heeft geen enkele zin. Maar de gedachte dat je een stok in je handen hebt die je de illusie geeft. En het mooiste voorbeeld van tygmofilie, het staat op de kaft van het boekje, iedereen kent het beeld. Als je een poes een plezier wil doen, als je poes jarig is, wat moet je hem dan geven? Er was ooit een gekke journalist die zei, als je poesjarig is, dan moet je hem een stukje kaas geven. Want, zei hij, muizen houden van kaas en poezen houden van muizen. Maar dat was een drogredenering. Nee, als je een poes een plezier wil doen, moet je hem een kartonnen doos geven. Liefst net iets te klein, waar die dan in zit. En dan gaat die in die doos zitten. En waarom vindt die poes dat zo heerlijk in die doos? Omdat die dan eigenlijk aan alle kanten geaaid wordt. Normaal aaien we een poes alleen over zijn kopje. Maar als hij in zo'n doos zit, dan wordt hij aan zijn zijkant, bovenkant, overal wordt. Nou, en dat verlangen naar geborgenheid, dat wordt in mijn ogen met de voeten getreden tegenwoordig door moderne architecten. Die in plaats van geborgenheid de mensen kunst geven. Dus de mensen moeten wonen in een symfonie van staal, beton en licht en glas. Kramen. En overal licht, overal licht, overal licht. Het is niet te geloven hoe die ramen in die huizen die worden steeds groter. Je ziet ook trams door de stad heen lopen. Dat zijn aquaria op wieltjes zijn dat langzamerhand geworden. Mensen op terrassen, het is het onvoorstelbaar. En dat terwijl de behoefte, de mens is van origine een holbewoner. Als er gevaar is, dan wil die wegduiken in zijn hol. Dus in wezen zouden architecten die zouden weer net zulke huizen moeten maken als wat in de 19e eeuw het normale huis dat had kleine ramen waarvoor nog hele dikke donkere gordijnen werden geschoven. Overal stonden palmbomen om ook maar het laatste beetje licht wat door het petroleumlampje werd geworpen ook nog weg te nemen. Mensen waren zelf ook letterlijk qua kleding bedolven. Dus toen hebben we het hele verhaal gehad over de vrouw bevrijd van de korset en de man die hoefde geen hoedje meer op en licht en lucht, schöner wonen.
Zijn mensen toch blij mee?
Daar waren de mensen toen blij mee. Maar dat is wel tot een behoorlijke overdreven in de loop der tijden. En wat je dus ook ziet, dat doet mij zo'n plezier altijd. Dan hebben de mensen, omdat ze geen echt huis kunnen krijgen, hebben ze zo'n schöner wonen huis hebben ze moeten kopen. Net opgeleverd, allemaal glas en beton en staal en zo. En wat doen de mensen dan? Die hollen zo gauw zij maar kunnen naar de IKEA om daar gordijnen te kopen vanwege al dat glas. En het hele huis vol te gooien met de meest afzichtelijke frutsels die je ooit gezien hebt. Dat je denkt van hoe kan een mens nou ooit zo krankzinnig zijn om die rotzooi in huis te halen die er in die woonboulevards. Ja, dat is het tegengewicht. En hetzelfde verhaal speelt dus ook een beetje in de coronatijd. De denker des vaderlands die mag zich dan verwonderen over wat het vaderland doet. Mm-hmm. Nou, daar is hij ook denker des vaderlands voor. Die moet zich ook verwonderen over wat de mensen doen. Hij zegt dan van ja, dat die mensen die hebben een ontzettend probleem. Die willen elkaar aanraken. Hebben in die coronatijd een heel groot probleem. Maar wat hij dus niet genoemd heeft, misschien wel gezien hoor, want een denker des vaderlands ziet natuurlijk dingen die wij, waar kunnen wij natuurlijk niet aan tippen wat zo iemand allemaal denkt. Maar wat mij het meeste opviel in die coronatijd was het gemak waarmee de mensen 3 maanden in een hok bleven zitten.
Wel mopperend, hè?
Een mopperen hoort erbij. Maar zeker die eerste maand en die eerste 2 maanden. Straten waren werkelijk uitgestorven. En iedereen zei, hoe is het nou toch mogelijk dat die mensen in die huizen blijven zitten, soms met z'n vieren op 5 hoog of met z'n 5 op 4 hoog, al naar gelang. Nee, maar dat is dus het bewijs van die tichmofilie. Er dreigt een gevaar, een groot, zeg maar buitenaards onzichtbaar gevaar. En wat doen wij als er een heel groot algemeen buitenaards, dan hollen wij zo snel wij maar kunnen naar die holletjes. Dus het was helemaal geen prestatie van de regering dat zij ons in onze huizen heeft weten te kluisteren. Er was ook geen sprake van dat wij werden opgesloten in onze huizen. Nee, wij zijn vrijwillig als een konijn wat een vos aanzien komen, zijn wij ons holletje ingesprongen en zijn daar weliswaar rillend van angst. Dat is des konijns, toch? Ook. Zijn rillend van angst zijn we daar in ons holletje. En nu, na 2-3 maanden, denken we van, nou ja, dan beginnen we, ja, dan moeten toch wel wortels gegeten worden. Wij moeten toch wel dat hol wel eens een keertje uit. Heb jij nog wortels? De wortels kosten bij mij 1,10. De wortels kosten bij mij 1,20. Dan koop ik een wortel van 1. Nou, oftewel, de economie barst weer los en overheerst. Maar ik bezweer je nog een keertje en nog een keer. Bij de 5e golf springen wij nog net zo rillend als konijntjes onze holletjes in. Jazeker.
Want ik dacht juist, want het valt mij juist op dat mensen zo ontzettend enthousiast weer hun huis uitgaan. Ik had ook gedacht dat ze zo lekker zijn.
Ze hebben nu in een holletje gezeten en ze willen nu wortels eten.
Ja.
Maar als ze eenmaal een buikje weer vol met wortels hebben en er dreigt en de vos komt nog een keer. Echt iedere keer als de vos komt, die konijnen die bestaan al miljoenen jaren, maar al miljoenen jaren lang, als er een vos komt, duiken ze een holletje in. Er zijn ook konijnen die niet op tijd een holletje induiken, maar daar wordt binnen afzienbare tijd niets, maar dan ook niets, maar nooit meer iets van vernomen, want de vos moet ook eten.
Ja, nou ja, het interessante is ook, ik was vandaag in Amsterdam en dan zie je dat die dans, hè, in het begin, als je dan toch de straat op moest tijdens het corona, dan had je zo'n dans waarbij je zo op 1,5 meter zo om elkaar heen ging dansen, eigenlijk, als je elkaar passeerde. Ja. Die is weg. Dus ik dacht, misschien is het toch zo dat die natuurlijke afstand tussen mensen, die 1,5 meter, dat maar beperkt houdbaar is. Dat mensen toch als een soort magneten weer naar elkaar toe trekken.
Ja, maar dat is dus de biologische tragiek van de sociale diersoort. Wij zijn een sociale diersoort. En dat kun je beter maar niet wezen. Je hebt het tegenovergestelde van een sociale diersoort is een solitaire diersoort. Dat is een beest wat in zijn eentje kan. Een eenzaad, een einzelganger, een tijger. Dus een tijger die loopt daar een beetje door dat oerwoud te tijgeren. Een beetje lopen zo, een beetje een plasje tegen een boom. Dingen. Maar geen enkele behoefte aan andere tijgers. Totdat de paartijd aanbreekt, dan is het even boem, boem, boem. Het tegenovergestelde van een tijger, of in onze grenzen een poes. Mm-hmm. Tegenovergestelde van een poes of een tijger, dat is een hond of een wolf. Een wolf die kan alleen maar in groepen leven. En trouwens ook een hond in zijn eentje. Die kun je dus in een touwtje met een touwtje aan een boom vastbinden. En die redt het niet. Ja, ook zonder touwtje niet, ook zonder boom niet. Een hond die zou bij God niet weten hoe die in zijn eentje moet overleven. Terwijl een poes, die weet dat wel, want dat is een solitair dier. Dus een hond kan zich niet anders voorstellen dan dat hij in een groep leeft en dat er in die groep eentje de baas is. Nou, dus een hond het kan niet in zijn eentje leven. Hij moet met z'n allen leven. Maar, nou krijgen we de paradox van het sociale diersoort. Stel je voor, je bent een wolf. En je wil een eland pakken. Maar die eland is veel te groot voor jou. Maar gelukkig ben jij een sociale diersoort. Dus je zegt tegen al die andere wolven: ga je met z'n allen achter die eland aanrennen. En hele goede samenwerking, afspraken maken. Als jij nou dit, dan ga ik dat. En ga ik achter die boom liggen. En op het juiste moment. En het wolven doen dat ook met prachtig huilen. Hè. Dat betekent dat jij gaat bij boom 2 en dan kom ik uit de boom. Dat betekent dat. Nou, en dan hebben ze dat beest te pakken. En ze hebben dat beest nog niet met z'n allen in eendrachtige samenwerking te grazen genomen. Of ze komen opeens allemaal niet meer voor het gemeenschappelijke, maar voor hun eigen belang. Ze beginnen ontzettend te vechten wie het grootste stuk van de gezamenlijk bereikte buit mag afscheuren. Nou, dat is. Dat zijn precies de twee zielen die in onze borst leven. Aan de ene kant als sociale diersoort willen we ontzettend graag met z'n allen een probleem te lijf. Aan de andere kant zijn we ook allemaal ontzettend op ons eigen belang. En het vervelende is, je kan niet zeggen bij je geboorte, weet je wat, ik word iemand die het meeste op zijn eigen belang let, of ik word iemand die het sociale belang vooral in. Nee, iedere dag, iedere situatie weer moet je beslissen wat telt nou het meest, eigen belang of groepsbelang. En dat zie je dus bij zo'n dansje op de Dam. Dan zie je dat aan de ene kant zijn de andere mensen op de Dam. Dat zijn mijn vrienden, dat zijn medemensen, die behoren tot mijn soort. Samen zullen wij dit probleem wel eventjes oplossen, dit varkentje wel even wassen. Maar aan de andere kant zijn we ook allemaal individuen, op ons eigen belang lettend. En zien wij de andere mensen als een vijand. Nou, en precies, dat is aan de ene kant dat aantrekkende gedrag en aan de andere kant het afstotende gedrag. Dat is nou precies wat zo'n dansje op de Dam te werk stelt, waar je als toeschouwer toch een heel klein beetje meer moet lachen als je gevoel voor humor hebt.
We praten strakjes verder. Dankjewel, Mira Stekkers.
Ja, tot zover even luisteraars. Dit is het marathoninterview op NPO Radio 1. Het eerste uur van een 3 uur lange ontmoeting, waarin vanavond Floortje Smit in gesprek met schrijverbioloog Midas Dekkers. Even de benen strekken misschien, een slok water of een sanitaire stop. Dat moet dan nu. Luisteraars kunnen meekijken via nporadio1.nl. Ik heb al diverse boekcovers, maar ook hemelsblauwe pissebedden zien langskomen daar. Schakel in en kijk mee. Tot dadelijk.